En wij nemen de draad weer op aan het einde van openbaring hoofdstuk 1. En het zou tot ons door moeten dringen dat voordat werkelijk gesproken wordt over toekomstige zaken, dat wil zeggen zaken die verband houden met de wederkomst van Christus en met wat dan heet de dag des Heren, met de uitdrukking van openbaring 1 vers 10... voordat dat zover is, krijgen wij in elk geval deze twee hoofdstukken, openbaring 2 en 3, die in beslag genomen worden door wat dan heette de zeven brieven aan de gemeenten in Klein-Azië. Als ik het wat anders zeg, dan zeg ik, daar zullen we eerst doorheen moeten worstelen voordat wij in hoofdstuk 4 en 5 geconfronteerd worden met een verheerlijkte Christus, en dan specifiek in relatie tot zijn wederkomst. Maar die twee hoofdstukken met die brieven worden feitelijk ingeleid hier in dit gedeelte nog van openbaring 1... in de verschijning van wat dan genoemd wordt een engel. Maar die dan eruit ziet als de zoon des mensen. Dat is de uitdrukking in openbaring 1 vers 13. U weet hoe het was. Johannes zegt, nou, ik was in de geest op de dag des Heren, want je moet ergens mee beginnen. Hij was in de geest op de dag des Heren, en dat moet maar duidelijk zijn dat dag des Heren de Bijbelse term is voor alles wat verband houdt met de wederkomst van Christus. Namelijk het oordeel, want dat is wat dag nou eenmaal betekent. Het oordeel dat de Heere zal brengen over de volkeren, over de levende mensheid. En we hebben talloze hoofdstukken in het Oude Testament die daarover spreken. Niet in de laatste plaats trouwens, hoofdstukken die spreken over een oordeel dat over Babel zou komen. En een deel van die hoofdstukken wordt dan ook inderdaad hier in openbaring alsnog weer geciteerd. Zo tegen het einde van het boek is dat om voor de hand liggende redenen. Maar de bespreking van die dingen, dat wordt uitgesteld, om zo te zeggen, naar volgende hoofdstukken. Johannes zegt, ik hoorde achter mij een grote stem, want zo is het begonnen, dat is in vers 10. Ik hoorde achter mij een grote stem als van een bazuin, dan weet je eigenlijk al wie het is. Want de bazuin is nou eenmaal de ramshoorn, en de bazuin of de ramshoorn, ja, als die klinkt, dan klinkt de stem van de koning, want een hoorn staat voor koningschap, heb ik u waarschijnlijk gezegd de vorige keer. Hoorn staat nou eenmaal voor koningschap en in openbaring vele malen. Dat komt nog wel eens voor, soms bij 10 tegelijk. Koninkrijken, koningschappen. En als de shofar klinkt, dan wordt dat geacht de stem van de koning te zijn. Christus dus. Dat kan niet missen, want die stem zei, ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste. Het zijn termen die ontleend zijn, ook aan het Oude Testament. Alfa en omega weliswaar niet, want alfa en omega zijn de eerste en laatste letters van het Griekse alfabet. En het Oude Testament is natuurlijk Hebreeuws. Maar eerste en laatste wordt herhaald in vers 17... En daar staan dan prompt tekstverwijzingen bij naar, ik zal even kijken voor u, naar Jesaja 41 vers 4, Jesaja 44 vers 6 en Jesaja 48 vers 12. Het is de moeite waard om die schriftplaatsen op te zoeken, omdat daar nog veel meer staat over de Messias. Bovendien zijn termen die daar worden toegepast op Jehovah, de Heere, en hier op de Messias, zodat je moet besluiten dat dat hetzelfde is in de praktijk. Christus is immers de Heere. Het uitgedrukte beeld van Gods wezen en hoe dat maar heten mag. Van hem staat dan ook, maar dat staat in Jesaja niet bij, maar hier wel in vers 18. En ik leef en ik ben dood geweest en zie ik ben levend in alle eeuwigheid. En daar hebben we dus van doen met de The risen Christ, zei mijn Engelse vriend in de tijd steeds. Die had het over the risen Christ. Dat moest ik weer zeggen, vertalen. De opgewekte Christus. En ik kreeg niet de kans om er tussendoor te zeggen dat is een pleonasme. Want ja, als je niet is opgewekt, is je niet de Christus. Christus is per definitie de opgewekte. Maar toe maar. Maar intussen krijgen we dan dat de staat schrijft dit in een boek, zendt het aan de 7 gemeenten, die trouwens al genoemd werden, althans de uitdrukking werd gebruikt in vers 4, Johannes aan de 7 gemeenten. Hier weer schrijft dit of zendt dit aan de 7 gemeenten, waarover later meer, want er wordt hier ook nog niks meer over gezegd. Schrijf dit aan de 7 gemeenten die in Azië zijn, namelijk Efeze, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardis, Philadelphia en Laodicea. En ik keerde mij om te zien de stem die met mij gesproken had. En omgekeerd hebbende zag ik 7 gouden kandelaar en in het midden van 7 kandelaren 1 de zoon des mensen gelijk zijnde. Hij leek op de zoon des mensen, zegt Johannes. Ik vind hem wel aardig. Want hij was de zoon des mensen natuurlijk. Zo kun je het trouwens ook vertalen. De zoon des mensen gelijk zijnde. Dan is hij het dus. Hè? Dat kan ook. Ja. En niet maar hij leek erop. Hij was gelijk aan. En het is een aardige uitdrukking. Omdat we die uitdrukking vinden in Daniel hoofdstuk 7. Dat volgens de Joodse traditie de schriftplaats is waarin die uitdrukking geïntroduceerd wordt. Waar staat in Daniel 7, vers 13. Verder zag ik in de nachtgezichten en ziet, er kwam een met de wolken des hemels als zoon des mensen. Vertaald met als eens mensen zoon. Ik weet niet waarom ze het zo vertaald hebben. Maar het is gewoon Ben Adam, de zoon van Adam. Hij leek erop, suggereert de vertaling in ieder geval. Het Hebreeuws is niet zo genuanceerd. Het is namelijk geen genuanceerde taal. Maar je mag aannemen dat wat hier in Openbaring staat ook inderdaad hieraan ontleend is. Als mensen zoon. Zoon des mensen. En daar gaat het inderdaad in Daniel 7 over de komst van de Messias, Christus, die inderdaad de volkeren zou oordelen, want dat is de rest van dat visioen daar. Daar hebben we het niet over. Later waarschijnlijk nog wel eens, maar nu is dat nog niet aan de orde. Maar het gaat er maar om dat meteen in de eerste verse van dit Bijbelboek dus al het verband gelegd wordt met het boek Daniel. Niettemin, wij kennen Christus als de zoon van Adam. Weinigen zijn zich dat bewust, maar er is nou eenmaal zo'n koninklijke geslachtslijn die loopt van Adam in elk geval tot Christus. En dat ik zei in elk geval is omdat dat voor ons het belangrijkste is. En in de tweede plaats, er is een geslachtslijn die loopt van Adam tot in onze dagen. En daarbij gaat het wissenwerachtig eveneens om koninklijke geslachten. En die lijnen lopen allemaal hier naar West-Europa, overigens. Er is geen aanleiding om erop in te gaan verder, maar wie het vatten wil, vatten het. Maar zo is het nou eenmaal. Toen maar. Zoon des mensen, maar hij is de hoogste, dit is de hoogste titel dus van Christus, in zijn menselijke hoedanigheid althans. En er staat er, hij was bekleed met een lang kleed tot de voeten en omgat aan de borsten met een gouden gordel en in zijn hoofd en zijn hoofd en haar was wit gelijk als witte wol. Merkwaardigerwijs in Daniel 7 vinden we deze mensenzoon, zoon des mensen, die gebracht wordt, gesteld wordt voor de oude vandaag, heet hij, nog steeds in vers 13. Maar daarvoor werd de oude vandaag beschreven in vers 9. Wiens kleed wit was als de sneeuw en het haar zijns hoofds als zuivere wol. Zodat je via dit soort uitdrukkingen toch een paar keer in Daniel 7 terechtkomt. Waar aan de ene kant God als zodanig wordt voorgesteld. Aan de andere kant, wat wij noemen zijn zoon, de zoon des mensen. Maar uiteindelijk, ze worden bij elkaar gebracht, want we hebben geen twee goden. maar één. Daar gaat het maar om, hè. In elk geval, het is bekende terminologie. Zijn ogen gelijke vlam, vuurs. Daar staat zelfs een verwijzing bij in mijn Bijbel naar Daniël 7. En zijn voeten waren blinkend koper, gelijk en gloeiden als in een oven. Want koper bestaat in de Bijbel altijd in verband met vuur. Om redenen die we dan nou ook niet zullen bespreken. Maar je herkent het meteen aan het koperen brandofferaltaar. Om maar eens wat te noemen. Ik ga er verder niet op in. En zijn stem als een stem van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand. Dat vind je in Daniël niet vermeld, dit soort dingen. Maar wel weer zulke dingen als... En uit zijn mond gingen 2 snijden scherp zwaard. Dan weet je meteen ook weer wie het is, hè. Dat is Hebreeën 4. Gods woord is krachtiger dan een 2-snijdend scherp zwaard. En dat gaat uit de mond des Heren. Dus uit zijn mond ging een 2-snijdend scherp zwaard. En zijn aangezicht was gelijk de zon schijnt in haar kracht. Waarbij de zon in bijvoorbeeld Psalm 19 al een type is van de Messias die eens komen zou. Namelijk de zon die eens zou opgaan. En dat is ook een bekend beeld uit nogal wat profetieën. Dat ik er niet gedetailleerd op inga, is gewoon dat we dan nog jaren bezig zijn met het boek Openbaring. Dus ik laat dat maar voor wat het is. Wat wij ons wel zouden realiseren, want daar wil ik wel even de aandacht op vestigen, is dat in Daniël 10... sprake is van een verschijning. Een hemelse verschijning heet het. Dat is vers 5 van Daniël 10. Ik hief mijn ogen op en ik zag en ziet, er was een man. De vertalers of wie het waren hebben het meteen met een hoofdletter geschreven. Er was een man met linnen bekleed en zijn lenden waren omgord met fijn goud van Ufas en zijn lichaam was gelijk een turkoois en zijn aangezicht gelijk de gedaante des bliksems en zijn ogen gelijk vurige fakkelen en zijn armen en zijn voeten gelijk de verf van gepolijst koper en de stem zijner woorden was gelijk de stem ener menigte. Dat is hetzelfde als vele wateren, want vele wateren zijn in de Bijbel een uitbeelding van volkeren, menigten. Ja. En ik, Daniël, alleen zag dat gezicht, maar de mannen die bij mij waren zagen dat gezicht niet. Waar het over gaat lijkt mij duidelijk. Het is een verschijning van de Heer aan Daniël. Dat blijkt uit het hele verband. En die voor niks heeft men meteen het woord man met een hoofdletter gezet, zodat wij niet de enigen zijn die denken dat het gaat om een verschijning van de Heer. In een of andere gedaante, want zo ging dat in oud-testamentische tijd. Maar de aardigheid van dit schriftgedeelte van Daniël 10 is eigenlijk, ach zal ik het maar gewoon zo eenvoudig mogelijk zeggen, er gebeurt eigenlijk helemaal niks. Het is een heel gedoe. Maar er gebeurt niks wezenlijks. Wat je leest is dat Daniël bad en toen duurde het heel lang. Dat duurde heel lang, 3 weken der dagen. En toen eindelijk, toen verscheen daar deze verschijning aan Daniël. En die maakt dan zijn excuus en zegt, sorry, ik ben wel meteen op weg gegaan, maar ik kon niet eerder. Er ging eerder geen trein, of, nou ja... Ik bedoel er niet mee te spotten, maar het is een beetje een hoe zeg je zoiets? Dat schiet niet op, zo'n verhaal, weet u? Allemaal dat gedoe. En dat nog wel in de Bijbel. En dan verbazen wij ons en zeggen, nou, een engel, en die gaat op weg. Het was de Heer, maar goed, uit pietijd zullen we zeggen, het was een engel, die gaat dan op weg en die wordt dan 3 weken opgehouden. Door weer anderen, door de vorst van, door hebben we tegengehouden, door de vorst van Perzië. En hoe liep het toen af? Nou, toen was daar Michael en die heeft hem toen geholpen. En zo kwam hij met enige vertraging er alsnog. Zodat wij gewoonlijk niks anders weten te bedenken dan dat er nou eenmaal dit soort engelenvorsten zijn die elkaar dwars zitten. En daarom kon het wel eens wezen dat wat de heer wil wat later gebeurt dan oorspronkelijk de bedoeling was of zoiets. En de strijd in hemelse gewesten, die wordt nogal graag opgehangen aan dit soort schriftplaatsen, toch? En zo, ja, en wat je daaraan hebt, ik zou het u niet kunnen zeggen. Maar ik heb het er zo over. Maar ik lees even het laatste vers van hoofdstuk 10 van Daniël. Doch ik zal u te kennen geven hetgeen getekend is in het geschrift der waarheid. Want er is niet één die zich met mij versterkt tegen deze dan uw vorst Michael. Die trouwens hier feitelijk voor het eerst in de Bijbel geïntroduceerd wordt. Maar dat ook maar even terzijde. Maar aan het eind van het hoofdstuk wordt gezegd, ik zal u te kennen geven enzovoort. Met andere woorden, in het hoofdstuk zelf gebeurt dus niks. Dus we worstelen onze daarheen, maar het is, ja, toe maar. En dan komt hoofdstuk 11, en dan kan ik niet nalaten te zeggen, nou ja, dan komt hoofdstuk 11, en dan wordt er het een en ander verteld. Want de engel, die kwam dus wat aan Daniël openbaren, maar er is niemand die in Daniël 11 is geïnteresseerd. Echt niet. Want ja, waar het over gaat in Daniël 11... ja, voor een groot gedeelte, grootste gedeelte, over de geschiedenis van de Ptolemeën en de Seleuciden. De Ptolemeën en de Seleuciden. Ja, wie kan dat nou wat schelen tegenwoordig? Toch? Ik krijg vaak genoeg te horen. Ja, maar wat je nou vertelde stond niet in de Bijbel. Dan mocht ik het niet vertellen. En een van mijn antwoorden erop is altijd, nou ja, dan moeten we Daniël 11 ook overslaan. Want als ik moet vertellen wat daar staat, dan moet ik toch die geschiedenis vertellen. Heb ik mijn geschiedenisboekjes nodig. Hè? En als er staat dat de Heer zegt, van Jeruzalem zal niet steen op steen gelaten worden, moet ook uit de Bijbel weg dan, want je kan het niet verklaren. Want wij weten wel dat Jeruzalem verwoest is in het jaar 70 van onze jaartelling, maar dat staat niet in de Bijbel. Wel dat het werd aangekondigd. En dan kom je bij iemand met een hele grote hoorn en dan weer een kleine hoorn. Die werd uitnemend groot. Mag je ook niet vertellen, want het gaat over Alexander de Grote. En dat staat ook niet in de Bijbel. Heb je dat nog? Je komt er niet mee weg hoor. Je zal af en toe wat moeten vertellen, ook wat niet in de Bijbel staat, wat in onze geschiedenisboekjes staat, of zelfs daar niet. Maar sommige dingen moet je wel weten. Zo werkt het. Hè? En dat het niet in onze geschiedenisboekjes staat, ja, dat komt weer omdat dat weer te veel verband heeft met de Bijbel. Maar historici willen de historiciteit van de Bijbel niet erkennen. Dus dan hebben ze een probleem. Vandaar dat het verhaal van Noach beschouwd wordt als één mythe. En men voelt zich ook niet gedwongen om, als men er een film van maakt, om het een beetje bijbelgetrouw te doen. Zo werkt dat. Want ja, dan is het net of men gelooft dat de Bijbel het echte verhaal vertelt. Historisch is. Dat wil men niet geloven. Iemand zei, er zijn in de hele wereld 200 verschillende zondvloedverhalen. Maar die van de Bijbel wil men niet erkennen. He? Nou ja, laat maar zitten. Wat ik u probeer te vertellen is dit. Er staat in Daniël 10... Vers 2. In die dagen, dat zijn de dagen waarin hem een bepaalde zaak geopenbaard werd. Daar staat in vers 1. Hem werd een bepaalde grote zaak geopenbaard. Dat gebeurt in hoofdstuk 11. Maar in die dagen dat dat gebeurde, en dan vertelt hij het verhaal langzaam, was ik Daniël treurende 3 weken der dagen. Je hebt ook namelijk weken van jaren, maar dat is in de voorgaande verse van Daniël 9. Dat is wel leuk eigenlijk. En dus schakelt hij nou terug en zegt, nee, nou heb ik het over 3 weken der dagen. 21 dagen. Ja. En begeerlijke spijzen at ik niet. En vlees of wijn kwam in mijn mond niet. Ook zalfde ik mij gans niet totdat de 3 weken der dagen vervuld waren. Kortom, er gingen 3 weken voorbij. En op de 24e dag der eerste maand, zo was ik aan de oever der grote rivier, welke is Hedekel. En ik hief mijn ogen op en ziet, en toen was het die man. Na 3 weken. Na uitstel dus. En dat staat er daarom, daarna ook. Want er staat in vers 11, en hij zei tot mij, Daniel, gij zeer gewenste man, merk op de woorden die ik tot u spreken zal, die uit hoofdstuk 11 dus, en sta op uw standplaats, ga staan, want Daniel zakte in elkaar, hè, toen deze man aan hem verscheen. Heb ik niet gelezen, geloof ik. Daar stond toen die figuur verscheen, staat er, ik dan, vers 8, ik dan werd alleen overgelaten, want die met hem waren, die verdwenen, en zag dit grote gezicht, en er bleef in mij geen kracht over, en mijn sierlijkheid werd aan mij veranderd in een verderving, zodat ik geen kracht behield. En vers 9, ik hoorde de stem zijner woorden, en toen ik de stem zijner woorden hoorde, zo viel ik in een diepe slaap op mijn aangezicht, met mijn aangezicht ter aarde. En ziet, een hand roerde me aan en maakte me weer wakker. Heb u dat? Dat is uitstel. Ook. Eerst die 3 weken wachten. Dan verschijnt de Heer. En daarna, zodra de Heer gaat spreken, valt Daniel in slaap. Nou, benadering zin. Wij moeten er geen gewoonte van maken, want dat is niet de enige keer dat dit gebeurt. Echt. Gebeurde een paar keer in Daniel. Gebeurde met de discipelen trouwens ook. Dat was in Gethsemane. Je zou het dus naast elkaar moeten leggen. Waarom dat is. Maar goed, dus ook uitstel. Er is even een stuk weg. Die 3 weken zijn voorbij gegaan. Er is niks in gebeurd. En nou verschijnt de Heer en Daniel valt in slaap. Moet wakker gemaakt worden. Heb je wat gemist? Toch? En dan staat er, sta op je standplaats, vers 11. Want ik ben als nu tot u gezonden. En toen hij dat woord tot mij sprak, stond ik bevende. En toen zei hij, vrees niet, Daniel, want van de eerste dag aan dat gij uw hart begaaft om te verstaan en om uzelf te verootmoedigen voor het aangezicht uw Gods zijn uw woorden gehoord. En om uw woorden wil ben ik gekomen. Doch de vorst des koninkrijks van Perzië stond tegenover mij 21 dagen. Het is toch een beetje komisch wat er staat, hoor. Die gaat verklaren waarom hij niet meteen gekomen is. Nou ja, hij kwam wel meteen, maar hij werd tegengehouden. Door wie? Door de vorst des koninkrijks van Perzië. Maar Perzië, poras peres, betekent breuk. En daar heb je hem dus weer. He? Er zit weer een onderbreking in het verhaal. Dat is wat gezegd wordt. De vorst des koninkrijks van Perzië stond tegenover mij 21 dagen. Dat was een onderbreking. En ziet Michael, een van de eerste vorsten, die kennen we helemaal niet. Want ja, er zijn wel ideeën over engelen en aartsengelen. Dat weet u toch, hè? Aartsengelen. Heb je wel eens van aartsengelen gehoord? Je wel, toch? Dat kan helemaal niet, want er is er maar één. Nee, de Joden hebben er een paar meer uitgevonden. En de Rooms-Katholieken hebben er ook een paar meer uitgevonden. Met namen zelfs. Ja. Maar in de Bijbel is er maar één. De aarts. Aarts betekent immers gewoon eerste. De eerste engel in rangorde, de aartsengels. De aartsengel. En hij heet Michael. We hebben het er later over. Ik doe dit zo kort mogelijk. Hij komt later voor in Daniel 12. En dan zullen we het er wat uitgebreider over hebben. Maar het kan niet missen. De aardigheid ervan is, dat, en dat zeg ik u nu zonder te argumenteren, want dat doe ik straks bij Openbaring 12. Michael en zijn engelen, heet het daar, zijn in de Bijbel, functioneren in de Bijbel als uitbeelding van de Messias, van Christus namelijk, en de gemeente. Met andere woorden, onder de naam Michael gaat Christus en de gemeente schuil. Het is symboliek. Het zijn beelden. Moeilijker is je niet, hoor. Vandaar dat de opname van de gemeente gepaard gaat met de stem des aartsengels. Weet u nog, in 1 Thessalonicenzen 4 staat de naam Michael niet bij, maar dat staat wel ergens anders. Michael de aartsengel. Maar goed. Ziet, Michael, een van de eerste vorsten, kwam om mij te helpen en ik werd al daar gelaten, of namelijk, ik werd al daar gelaten, tegengehouden bij de koningen, nu zijn het er ineens meerdere, bij de koningen van Peres. Van de breuk betekent dat, feitelijk. Een onderbreking. Maar nu ben ik gekomen en nu zal ik u vertellen hoe het zit, enzovoort. En dan staat er in vers 15, en toen hij deze woorden met mij sprak, sloeg ik mijn aangezicht ter aarde en ik werd stom. Met andere woorden, je hebt weer een onderbreking. Hij kan niet meer praten. Voor een poosje. Ik werd stom. Nog zo'n voorbeeld. Hè? Zacharias was dat, ja. De vader van Johannes de Doper. Weet u nog? En ik kon pas weer spreken nadat het kind geboren was. Nou, tel dat allemaal bij elkaar op. Heb u dat? En dan zeg ik gewoon, nou ja, al die onderbreking, al dat zwijgen, dat slapen, dat stom zijn, dat is een uitbeelding van onze tegenwoordige tijd. Waarin als het ware de heilsgeschiedenis stilstaat. Dat is niet zo, maar daar lijkt het op. In ieder geval, er gebeurt wel het een en ander, maar de wereld heeft er geen weet van. En voor wat Gods positie betreft, hij zwijgt. Begrijp me niet verkeerd, hij heeft ons een boel te vertellen, maar dat gaat allemaal via het boek. Waar bedient hij zich van? Maar rechtstreeks spreken, niet. Hij zendt ook geen profeten. Nee, ik begrijp dat wel. Dan is er een vacuüm. Dan is er een, hoe heet zoiets? Een vacature. En er is altijd wel iemand die dan geneigd is de vacature te vervullen. En te zeggen, als er dan helemaal geen profeet is, dan zal ik het wel wezen. Toch? Dan kun je nog wel een bijbeltekst bij bedenken ook. Dat is allemaal niet zo moeilijk. Maar het is niet bijbels. Bijbels is dat God zwijgt. Bijbels is dat God zich verbergt. En dus dat Christus zich verbergt. En aangezien de Heer Jezus Christus in zijn opstanding uitermate verhoogd werd en gekroond werd met eer en heerlijkheid en hem gegeven werd alle macht in hemel en op aarde, aangezien dat zo is, bestaat er dus toch zoiets als een Messiaans Rijk, een Koninkrijk van Christus, maar dan toch in het verborgene. En dat is wat de Bijbel leert. Die heeft het ook letterlijk over de verborgenheid van het Koninkrijk Gods. Of over de verborgenheden van het Koninkrijk Gods. Of van het Koninkrijk der Hemelen. De Bijbel heeft het zelfs over een bedeling der verborgenheid waarin wij vandaag leven. De Bijbel zegt zelfs, helemaal teruggrijpend op het Oude Testament, dat er een tijd zou komen dat de Heer zijn aangezicht ganselijk zou verbergen. Letterlijk, hij zou zijn aangezicht verbergen, de verbergen. En er staat ook in verband met de wederkomst van Christus, ik zal mijn aangezicht niet meer verbergen. En nou vat ik het samen, want ja. Natuurlijk kan ik dat onderwerp wel met u bespreken. Dat heb ik wel eens gedaan, dat waren 30 avonden. Van 1,5 uur, die zijn nog op band ergens. uit 1984, kan het 83 geweest zijn. 30 avonden met bespreken van schriftplaatsen waar sprake is van dat de heer zich zou verbergen. Ik hoop dat dit voldoende is. Dat bespaart u trouwens een boel geld. Ja, ik hoop dat dit voldoende is om duidelijk te maken waar het over gaat. De heer zou zich verbergen. En Israël zei, gij zijt een God die zich verborgen houdt. Enzovoorts. Noem het maar op. En over de Heer Jezus lezen wij onder zijn tekenen dat er dan staat, ze wilden hem wel koning maken, maar hij weggaande verborg zich van hen. Of er staat, en vanaf dat moment wandelde hij niet meer openlijk in het openbaar onder de Joden, maar hij trok zich terug in een plaats die om voor de hand liggende redenen Ephraim genoemd wordt. Maar ja. Wat ik u probeer voor te houden is dat met name ook hier in Daniël 10 verteld wordt hoe het zou gaan. Dat eenmaal al die lijnen zouden worden doorgesneden als het ware, dat hij zich terugtrekt onder het motto, zullen mij dan niet willen? Oké, dan zoek het dan maar een poosje zelf uit. En dat poosje duurt iets van 2000 jaar of zo. Zo ongeveer zal ik dat maar zeggen. Het is niet mijn bedoeling om daar nauwkeurig over te spreken. Maar dat is onderdeel van de heilsgeschiedenis. In die tijd doet de Heer een werk in het verborgene. En dat werk is het werk waar wij deel aan hebben. Namelijk, God bezoekt eerst de heidenen om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Dat neemt hij vervolgens op ten hemel. Dat noemen wij de opname van de gemeente. En daarna gaat de geschiedenis hier op aarde in het openbaar verder waar hij gebleven was, 2000 jaar lang, 2000 jaar geleden. Ik zeg altijd, het is net een afgebroken schaakpartij. Het bord komt gewoon na een week, en in dit geval na 2000 jaar of zoiets, komt het bord weer op tafel, de stukken staan er weer op. We zijn die stukken ook alweer gebleven, stukken erop. En dan, wie was er aan zet? Die stukken? Nou, wat dacht u van een Joodse staat? De Heer heeft nog afrekening te houden met een Joodse staat die hem verworpen en gekruist heeft. Waar is die Joodse staat gebleven? Ja, uiteengevallen, verstrooid, vernietigd. En ja, dat gaat zomaar niet. De Heer had nog iets, rekening met hen te vereffenen. En vandaag staat alweer heel lang die Joodse staat op de kaart, om zo te zeggen. De Heer had nog iets te regelen met Egypte, staat in de profetie. Dat hij in ieder geval nog een oordeel over zal brengen vanwege wat ze in het verleden geflikt hebben. Maar hoe lang bestaat dit land Egypte inmiddels nu? Niet zo heel lang, dat al die landen daar in het Midden-Oosten die zijn ontstaan, opgericht zo ongeveer rond, dan wel ogenblikkelijk na de Eerste Wereldoorlog. Dat is nog geen 100 jaar geleden hoor. Zeg zo, Syrië. Het is alweer op zijn plek gezet. De Filistijnen, maar waren de Filistijnen eigenlijk gebleven? Dat weet u waar ze naartoe waren. Juist. Die waren van de kaart verdwenen, maar de Heer had nog een rekening met hen te vereffenen. En die lui doen nou alle moeite om zichzelf te vereffen tot Filistijns volk. Palestijns dan, in een andere uitspraak, maar het is heus 100% hetzelfde. En ze wonen in hetzelfde gebied als vroeger. En ze zijn de aartsvijand van Israël in het algemeen. Meer zeg ik daar nu maar niet over. En de Heer heeft nog wat met hen te verhapstukken. Whatever that may be, maar heeft nog iets met hen te regelen. En ze zijn er vandaag. En de Bijbel zegt dat als de ongelovige Joodse staat alsnog geoordeeld zal worden door de Heer. Dat is aan het eind van de 70ste week van Daniël, definitief. Dan betekent dat ook dat daarmee een oordeel komt over Palestina, dat is het land van de Filistijnen. De Gaza-strook dus gaat mede ten onder. Ze willen zo nodig in het land wonen. De heer brengt een oordeel over dat land, ongeacht wie erin woont. Het is zijn land namelijk. Er hoort niemand in te wonen. Nou ja, gelovigen. Maar anders niemand. Daarom heeft de heer het volk bij verschillende gelegenheden in ballingschap gestuurd. En daarom heeft God die Canaanitische volkeren laten wegjagen, dan wel uitroeien in de dagen van Jozua enzovoorts. Met andere woorden, je kan jezelf wel een land uitzoeken, maar je kan beter niet daar naartoe gaan. Maar bedoel maar, de situatie is weer hoe die was. En het vervolg erop kennen we ook, omdat de Bijbel het allemaal zegt. En dan gaat de geschiedenis verder waar hij gebleven was. Namelijk vanaf het eind van de 69e week van Daniël. Dat was bij de officiële intocht te Jeruzalem, zo heet dat officieel. En dan vandaag gaat het verder met het begin van de 70e week van Daniël. En dat is na de opname van de gemeente. En daar zit die onderbreking tussen. We hadden het over iemand die sliep, weet u nog? Daniël. En noem nog eens iemand die zomaar in slaap sukkelde. Hé? Ja, toch. Ik hoor hem. Ja, Adam. En u weet toch wat er gebeurde terwijl Adam in een diepe slaap, dezelfde term, hè? In een diepe slaap was. U weet toch wat er gebeurde? Toen formeerde de Heer uit Adam Eva. En Paulus in Efeze 5 zegt dat Eva een type is van de gemeente en Adam een type is van Christus. En hij haalt de woorden uit Genesis aan, passen toe op Christus en de gemeente en zegt erbij, dat is wel een grote verborgenheid. Maar niettemin, het gaat over Christus en de gemeente. Heb je dat nog? Voor de wereld is het of God slaapt of de Heer slaapt. Men zegt, hij doet niks. Hij doet wel wat en er gebeurt wel wat. In die tussentijd wordt die vrouw geformeerd. Dat is niet de bruid. De gemeente wordt geformeerd. Wat doet hij nog? Het is een zich herhalend Bijbels beeld. En de bedoeling is, dat kan ik nu mooi even zeggen, dat weliswaar bij allerlei beelden, illustraties, typen vinden in openbaring, maar eigenlijk worden we, nou eigenlijk, wij worden geacht die beelden, die typen te kennen uit de voorgaande 1178 bladzijden. En dan is openbaring niet zo moeilijk. En dan begrijp je ook waar het hier over gaat in openbaring 10, of openbaring 1. Je herkent de beschrijving van die figuur hier, dat is zoals in Daniël 7 dan toch in elk geval. En zoals in Daniël 10, en zoals het in Daniël 10 ging over een onderbreking, want het is het enige waar het hoofdstuk over gaat eigenlijk. Zo is dat hier ook het geval namelijk. En daarom struikelen wij meteen over het woord verborgenheid. Want dat is min of meer standaard het woord dat in de Bijbel gebruikt wordt ter aanduiding van onze tegenwoordige tijd. En dat die term verborgenheid betekent letterlijk zoiets als dat het bedekt is. Mysterion, ons woord mysterie. Je weet dat het er is, maar je weet niet wat het is. Dat is het eigenlijk. Het tegenovergestelde van verborgenheid is trouwens openbaring. En openbaring, apocalypse, betekent letterlijk onthulling. Zo u wilt, ontsluiering, als u dat een mooi woord vindt. Het omhulsel, de bedekking, wordt weggenomen. Heb je dat? En verberging wil zeggen dat er iets over... Je weet dat het er is, maar je weet niet wat. Soms kun je herkennen wat er is. Een kopperschotel, dat zie je meteen. Hè? Aan de verpakking moet er omheen, dat kun je meteen herkennen. Tenminste, vroeger wel. Zoiets. Soms weet je het in één keer. Een kistje sigaren herken ik meteen ook wel. Hoewel, dan moet ik het even in de handen hebben. Maar vooruit maar weer. Zoiets. Maar meestal weet je het ook niet. En het is een plechtige gebeurtenis om iets dat bedekt is te onthullen. En wij sturen daar gewoonlijk het Koninklijk Huis op af. Toch? Dat is heel gebruikelijk. Minstens één keer in de week doet iemand dat wel. Dan hangt er een doek, een kledersluier overheen en dan moeten ze op een knopje drukken of met een bel luiden of wat ze gekkigheid ze maar moeten overhoop halen. Dat is een baan hoor, Koninklijk Huis. Maar goed, laten we zitten. En dan valt zo'n doek al of niet, weet je wel. Want soms werkt het niet, grappig. Ja. Ik weet nog dat het nieuwe stadhuis in Woerden moest geopend worden. Dat is 50 jaar geleden, denk ik, zowat. En dan moest de grote commissaris van de koningin op een knopje drukken, ergens. En dan ging de klok, de bel, in het torentje van het gemeentehuis ging dan bellen. En ik weet het zo goed, omdat wij hadden die installatie aangelegd. Maar het kunstje was alleen, er wordt op een belletje gedrukt en dan, of een knopje gedrukt en dan staat er iemand te zwaaien naar. Je ziet dat gebeuren en zwaait dan naar de man in de toren. En zegt, hey, klok luiden. En dat is lauwe klok. Hadden wij aangelegd, ja. Zou leuke dingen voor de mensen. Maar ja, anders moet je een hele kabel daar naartoe leggen en een installatie. Wel nee, dat is gewoon even met de hand. Ja, hij kan. En, vandaar dat die dingen soms ook traag gaan. Ik zie dat wel eens op televisie. Dat gaat soms heel traag allemaal. Maar dan komt dat er van alles achter steekt. Maar goed, onthullen. Maar dat is wat de Heer zal doen in zijn wederkomst. Onthullen. En dan krijgen we het resultaat te zien van zijn werk in onze tegenwoordige tijd. Het is helemaal niet zo'n gek idee dat men een koning iets laat onthullen. Het is volstrekt bijbels. De komst van de Messias, de koning, is niet anders dan de onthulling van wie hij is, wat hij altijd was en wat hij in het verleden inmiddels gedaan heeft. Niemand heeft er wat van gemerkt, maar ineens is het daar. Dan wordt de bedekking weggetrokken, om zo te zeggen. Dan vallen de schellen van de ogen. Maar de Bijbel spreekt er ook zo over. Over die ogen die bedekt zijn. En in de symboliek van Mozes met een bedekking over zijn aangezicht. Maar die bedekking had eraf gemoeten, zei Paulus. In 2 Korinthe 3. Het is een bekend Bijbels beeld allemaal. Nou, daar gaat het hier over. En dat het daarover gaat, nou ja, we krijgen meteen die term verborgenheid ook te zien, hè. Want er staat dan in vers 19, schrijf hetgeen gij gezien hebt en hetgeen is en hetgeen geschieden zal na deze, de verborgenheid. En dat is dan het eerste woord. De verborgenheid, Openbaring 1 vers 20. En dan komt er een lange zin. Want het punt is dat dit boek geschreven is en dat deze profetieën gegeven zijn in de dagen van Johannes. Dat wil zeggen in de eerste generatie van onze tegenwoordige christelijke bedeling. Maar voordat Christus zich zou openbaren, weet u nog, 1, vers 1... de openbaring van Jezus Christus. Voor zover is dat Jezus Christus zich zou openbaren, zou er dan toch pak een beet zo ongeveer een jaartje of 2000 voorbij gaan. Want die eerste pak een beet 2000 jaar zijn de dagen van de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Ja, daarom sprak de Heer tot hen tot gelijkenissen. Sprak de Heer tot hen in gelijkenissen, of door gelijkenissen, want zei hij, jullie mogen de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen wel weten, maar zij niet. Dus zal ik het jullie uitleggen. En dat deed hij toen met één of twee gelijkenissen. In dat publiek wat er aan de wal stond, weet u wel. Te luisteren, die hebben niks van die gelijkenissen begrepen. Dat was het niet de bedoeling. Maar het is de uitbeelding van onze tegenwoordige tijd. Waarin het woord Gods gesproken wordt vanuit een scheepje op zee. Vanuit de gemeente namelijk, op de golven van de banen van de zeeën, van de volkeren namelijk. Er wordt het woord gesproken en inderdaad ook verkondigd aan het Joodse volk. Dan wel Israël, hoe dat maar heet, op de oever. Maar ze zijn blind. En verhuid. Ze hebben ogen om niet te zien, oren om niet te horen. Ligt een bedekking over hun hart, over hun ogen, zegt Paulus. En zo verder. Dat is de situatie. Het is een teken van onze tegenwoordige dagen. De verborgenheid namelijk. Maar eerst even vers 19. Schrijf hetgeen gij gezien hebt en hetgeen is en hetgeen geschieden zal na deze. Ik heb heus wel een paar commentaren gelezen ooit over dit vers. Maar en die gaan namelijk dan gewoonlijk over het verschil tussen hetgeen gij gezien hebt en hetgeen geschieden is. Hetgeen is bedoel ik en hetgeen geschieden zal na deze, zo van verleden, heden en toekomst. Ik persoonlijk kan het niet helemaal volgen. Ik persoonlijk denk dat het gewoon drie keer hetzelfde is, hoor. Want wat gij gezien hebt, dat gaat toch over hetgeen geschieden zal na deze. En wat hetgeen hier is, nu, bij Johannes, gaat toch over hetgeen geschieden zal na deze. Dus ik heb geen aanleiding om dieper op die uitdrukkingen in te gaan. Men heeft ook gedacht dat het de inhoudsopgave is van het Bijbelboek. Zo van de eerste paar hoofdstukken over hetgeen gij gezien hebt. En daarna over hetgeen is. Dat zijn kennelijk dan hoofdstuk 2 en 3 en misschien 4 en 5. En hetgeen geschieden zal na deze is dan hoofdstuk 6 en wat er verder volgt. Zelfs als dat zo zou zijn, dan nog denk ik dat we daar niks aan hebben. Want dan hebben we het er achteraf in moeten leggen. Toch? We hebben eerst die hoofdstukken moeten lezen om te kijken of het past. Het schiet niet op. Dus ik lees hem zo niet.
Ja, maar ik wil één vraag stellen. Dat gaat dan over vers 15. Waarom is het nou een stem van vele wateren? Die stem van vele wateren is een menigte op wateren. Maar
ja.
Waarom staat het er zo?
Dat is de uitdrukking voor de almacht van die stem. Vele wateren in de Bijbel staat voor de massa, maar daarmee voor veelheid. Vele wateren. Maar daarmee ook voor kracht. En het wordt dus een krachtige stem. In een van de psalmen lees je dat de wateren weliswaar krachtig tekeer gaan enzovoorts. Maar dat de Heer geweldiger is dan de kracht van die wateren. En die hoeft maar zijn stem te verheffen, de Heer, en dan zwijgen, let op het woord, zwijgen de wateren. Wat zei de Heer tegen die zee die tekeer ging?
Wees stil.
Ja? In de Bereinde versie is het zwijg, wees stil. Ja. Hè? Maar dat is het ook. Af. Vind ik mooier eigenlijk. Maar goed. En dat is dus de betekenis van de uitdrukking, die vele wateren. Dat is die grote kracht die waar niemand tegenop kan. Dat zijn die zeeën. En het wordt beschouwd als uitbeelding van die grote mensheid, waar ook niemand tegenop kan. Behalve wij Nederlanders natuurlijk. Wij kunnen tegen al die volkeren op. Hè. Nee, niet militair, maar wel al pratend. Ik vond het net een net woord. Al pratend, toch? Hè? Voordat ik wegging, zag ik nog net iets voorbij komen over verkiezingen voor Europa en interviews met mensen. Europa, je wordt toch belazerd, zei iemand. Wat lap je over zo Europa? Kwam er iemand aan het woord. Ik weet niet wie het was, maar ik heb wel toevallig rondom me door. Dat was D66, die begon heel plechtige taal uit te slaan. Over Europa, zus in Europa en zo. Toen dacht ik weer, ja, wij worden inderdaad belazerd. Van een flauwekul. Laat maar zitten. Maar je kunt, ik bedoel, die volkeren gaan tekeer, maar je kan er heus niks aan doen, hoor. Dus niet tegen te werken. En straks komt er iemand en die doet zijn mond open en dan is het gebeurd. Dan staat er, hij zal de tegenstander verdoen door de adem zijns monds. Maar dat is hetzelfde als door een tweesnijdend zwaard dat uit zijn mond uitgaat. stem veler wateren. En hij gebiedt de zeeën gewoon. Nou is het afgelopen. Koest. Ja. Af. Dat is wat het is. Hè. Maar het is een soort bijbelstaalgebruik. Waarom woeden de volken? Dat is Psalm 2. Psalm 2, de eerste vers. Of de eerste vers. Alle commentatoren wijzen erop dat woeden de normale term is voor wat de zeeën doen. De volkeren. En men spreekt dus over de volkerenzee. Maar een andere gelegenheid, Psalm 93 geloof ik, daar staat dat ook gewoon zo. Hè? De zeeën, de wateren, de rivieren gaan tekeer tegen God enzovoorts. Maar God is geweldiger dan die zeeën. En daarna krijg je het Nieuwe Testament, dat teken dat hij zijn stem verheft. En toen kwam er een grote kalmte, staat er. Toen was het ineens rustig. Maar dat is die stem die met macht spreekt. Waarom ook niet? Aan hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Schrijf hetgeen gij gezien hebt, hetgeen is en hetgeen geschieden zal na deze. Ik ben dus, dat is mijn persoonlijke mening. Hetgeen gij gezien hebt, dat is hetgeen hier nu is. En het is hetgeen geschieden zal na deze. In ieder geval na de dagen van Johannes. En ik heb geen behoefte, ik heb geen mogelijkheid ook om dat serieus te zien als een inhoudsopgave of iets dergelijks. Maar het volgende woord is inderdaad de verborgenheid. En dan heet het de verborgenheid der zeven sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand. Ik ben er heel snel overheen gelezen, maar dat stond er als eerste. Hè? Nee, stond niet als eerste. Stond eerst zeven gouden kandelaren enzovoorts. Maar het wordt hiervoor vermeld en er staat er de verborgenheid der zeven sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand. En de verborgenheid der zeven gouden kandelaren. Daar heb je meteen dat woord verborgenheid. Het impliceert dat die kandelaren, dan wel die sterren, iets bedekken. Met andere woorden, daar steekt iets achter. Ze staan symbool voor iets anders. En waarvan ze de uitbeelding zijn, ja, dat is makkelijk, staat erbij. Dat wordt meteen gezegd. Maar let op het begrip verborgenheid, hè. Als ik hem moet uitleggen, hoef ik niet dat woord verborgenheid te gebruiken. Ik zeg gewoon, de sterren zijn een beeld van en de kandelaren zijn een beeld van. Maar het wordt eerst geïntroduceerd als de verborgenheid der zeven sterren, de verborgenheid der zeven kandelaren. Want het punt is dat het een en ander rechtstreeks van doen heeft met wat de Bijbel gewoon noemt de verborgenheid. Dat wil zeggen, de hele tijd tussen het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. Dat is 1 Petrus 11, deze uitdrukking. 1 Petrus 1 vers 11, sorry. Daar staat die uitdrukking. Gaat het over de tijd vanaf het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende. En Petrus zegt, de profeten zelf, die hadden daar moeite mee. Die begrepen niet hoe dat zat. En wat er zit tussen het lijden dat op Christus komen zou, want dat wisten ze wel. En de heerlijkheid daarna wisten ze ook wel. En dat de heerlijkheid later komt dan het lijden hadden ze ook begrepen. Maar wat zit er tussen? En het antwoord is, zijn opstanding uit de dood. Hè? Maar ja, die laat de Passie ook weg. Hè? Ja. En de Matthäus Passion ook, ja. Laat dat ook weg. Die dingen zijn niet af. Dat verhaal is onvolledig. Maar goed. Maar dat is waar het over gaat feitelijk. Nou goed, de verborgenheid der zeven sterren en zeven kandelaren. Dus dat, nou ja, de zeven sterren zijn de engelen der zeven gemeenten. En de zeven kandelaren die gij gezien hebt zijn de zeven gemeenten. De sterren en de kandelaren zijn een uitbeelding van de zeven gemeenten. Dat is niet het eind van het verhaal. Want de aardigheid is dat als de Bijbel verborgene dingen soms verklaart, dan nog moet de verklaring verklaard worden. Ik zal u één voorbeeld geven, daarna gaan we pauzeren. Ik zal u één voorbeeld geven. Spijzen ging een raadseltje is dit. Uit de Bijbel. Er staan raadsels in de Bijbel. Dit is er één van. Spijzen ging uit van de eter. En zoetigheid ging uit van de sterke. Kennen jullie dat raadsel niet? Dat is bij Simpson. Spijzen ging uit van de eter. En zoetigheid ging uit van de sterke. En het antwoord is... Wat is sterker dan de leeuw? Vraagteken. En wat is zoeter dan honing? En dat was het antwoord op het raadsel. Maar nu heb je een nieuw raadsel. Ja, nou ja, het was duidelijk. De leeuw, het was dat verhaal van die verscheurde leeuw. En ik was dan, hadden de bijen een nest ingemaakt in het karkas, wat het was, enzovoort. Maar voor ons blijft nog altijd de vraag, waar is die leeuw een beeld van? En wat is die honing? Want dat blijft een teken. Zie? En dus komt alsnog, de verscheurde leeuw is een beeld van de... dood, maar ook van de verwerping van de Messias. En verscheurd, u weet nog, in tweeën vanaf de muil. De breuk, dat is onze tegenwoordige bedeling. En in die breuk, in die verscheurde Peres, in die verscheurde leeuw, ontstaat die honing. Maar die honing is een beeld van de wijsheid Gods. Gods woord is zoet als honing enzovoort. Dus honing is een beeld van de wijsheid Gods. En wijsheid Gods bestaat in verborgenheid. Letterlijk citeer ik hem uit 2 Korinthe. Is het 2 Korinthe 3? 1 Korinthe, nou weet ik het niet meer. Het staat letterlijk in 1 Korinthe. Ik geloof dat er nog 2 is trouwens. Wij prediken de wijsheid Gods... bestaande in verborgenheid, welke bedekt was, want verborgenheid is, het is er wel, maar het is bedekt. Welke bedekt was, welke de oversten deze wereld niet gekend hebben, en wat het maar was allemaal. En daarna leren we in Colossense alsnog over Christus, in wie al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Hoe beeld je dat uit? In een verscheurde leeuw, maar daar in een bijennest. Ja, hoe kom je erop, zou je zeggen. Maar daar hoef je niet op te komen. Dat staat gewoon in de Bijbel. En de verklaring is makkelijk genoeg dan, vervolgens. Wij waren bij de verborgenheid der 7 sterren... dan wel 7 gouden kandelaren... en zelfs bij 7 gemeenten. 7 wordt geacht... een volheid te zijn, dat zegt niet zoveel. Maar meer specifiek gaat het dan over de volheid, de volledigheid van het werk Gods. Dat wordt in het algemeen onder de 7 voorgesteld in de Bijbel. Dat weet iedereen. Daar hoef je de Bijbel niet voor te kennen, dat is algemeen bekend. Dus daar hoef ik feitelijk niks meer over te zeggen. Maar het suggereert dat de Heer in die dagen van die verborgenheid... de dagen waarin hij zich verberft... inderdaad een volledig, een volkomen werk doet. En daarover wordt hierna in de volgende hoofdstukken dan ook gesproken. Verder heet het 7 sterren. Maar de aardigheid van ons woord ster, het Nederlandse woord ster... is dat het afkomstig is uit het Hebreeuws. Dat is niet algemeen bekend. Er is heel veel Nederlands überhaupt... dat rechtstreeks uit het Hebreeuws afkomstig is. Dat heeft me jaren gekost om erachter te komen. Want ik heb al in mijn jonge jaren ooit eens een keer zo'n heel dik boek gekocht... over het Nederlands etymologisch woordenboek. Over waar onze Nederlandse woorden vandaan komen. En dan kunnen ze het nog net herleiden tot Indo-Europees... en hoe dat maar heten mag, en Hoogduits en Neder-Saxisch. Maar verder weten ze het niet. En heel vaak staat er nog, ja, dat weten we eigenlijk niet. Zou dit kunnen zijn, zou dat kunnen zijn? Toen dacht ik, wat heb ik een kapitaal uitgegeven aan zo'n boek? In mijn jonge jaren in ieder geval was het een vreselijk kapitaal. En je kunt er in de praktijk eigenlijk niks mee. Ik gebruik het ook maar heel soms voor de aardigheid kijk ik even. Alleen maar uit nieuwsgierigheid om te kijken wat ze er daarvan zeggen. Maar in werkelijkheid, een heel groot deel van onze Nederlandse woorden komt rechtstreeks uit het Hebreeuws. Maar om een of andere reden wil men dat niet toegeven. Dat is het eigenaardige verschijnsel. Dat men, zodra het iets met de Bijbel te maken gaat hebben, dan zegt men, nee, dat kan niet. Maar Hebreeuws is de taal van de Bijbel. En bij nader inzien, wat ik nou zei over het Nederlands, dat geldt trouwens voor alle talen in heel de wereld. Het is altijd terug te herleiden naar Hebreeuws. Dat is de aardigheid ervan. Maar het punt is dat dat achteraf bevestigt wat de Bijbel zegt. Dat ooit de mensheid, die toen nog niet bestond uit 7 miljard... mensen wel te verstaan. Dat die, ik heb het niet over hun kapitaal. Maar toen de mensheid inderdaad nog wat kleiner was, waren ze van enerlei spraak, weet u nog, in Genesis. En toen kreeg je die torenbouw van Babel en toen is het allemaal verstrooid geworden, inclusief de zogeheten spraakverwarring. Met andere woorden, op een of andere wijze zijn al die talen toch terug te brengen tot één oorspronkelijke taal. En het Hebreeuws ligt daar het dichtste tegenaan. Daar is ook studie naar gedaan overigens, maar dat is niet algemeen bekend. Men spreekt over het zogenaamde Edenitisch. Dat is de taal die door Adam gesproken zou zijn in de Hof van Eden. En dat is dan de meest oorspronkelijke taal. En het Hebreeuws is daar het dichtst bij gebleven. De rest is daarvan afgeleid. En het idee van de spraakverwarring is dat men de woorden anders is gaan uitspreken, met andere klinkers erin. Want u weet, misschien weet u dat die oude talen schrijven alleen maar medeklinkers. Hè? Dus water is alleen een W en T en R. En wat ertussen moet. Een engel is ML, geet. En het is dan Malach en dan vertalen ze met engel. En iemand anders spreekt het uit als Melech en dan is het ineens een koning. En dat soort dingen meer. Dat maakt het wat lastig, maar dat is een van de manieren van die spraakverwarring. Een andere is geweest die van de letterkeer. Dat wil zeggen dat letters in een woord verwisseld zijn. U weet nog wat een webs is.
Dyslectische uitspraak.
Ja, dat, precies ja. Dan worden letters verwisseld. En je komt dat nog tegen in talen. In Nederlands roept men altijd meteen, ja, wij spreken over delen van iets. Onder delen, maar het is hetzelfde als leden. Het delen van een lichaam is hetzelfde als leden van een lichaam. Het is gewoon hetzelfde woord, alleen de letters zijn verwisseld. Alleen die beide woorden zijn blijven bestaan. Of zijn via verschillende routes alsnog bij elkaar in onze taal terechtgekomen. Maar zo werkt dat ongeveer. Maar ons Nederlandse woord satar, dat wordt afgeleid niet van het Latijnse stella. Bovendien, waar de R en de L verwisseld zijn, dat is een derde methode van spraakverwarring. En het gebeurt veel. U weet wel. Vraag het maar aan de Chinees, ja. U weet wel, de L in plaats van de R. Het is bijna dezelfde letter, behalve die... Ja. We laten de L rollen en dan hebben we een R. En sommigen doen dat niet, dat zijn zodanig gebouwd dat ze daar moeite mee hebben. De tong is te kort of weet ik veel wat. En dan krijg je dat soort dingen. En dat is met heel wat letters gebeurd, dat die zijn uitwisselbaar op een of andere wijze. Maar goed, dat doet er nou niet zoveel toe. Maar ons Nederlandse woord sterk komt van het Hebreeuws satar. En satar betekent verborgenheid. Verberging. En we komen het tegen in de naam van Esther. Dat is ook weer zoiets, er komt een E voor. Dat is ook een bekend verschijnsel. Wat wij een straat noemen, noemen de Spanjaarden Estrada. weet u wel, hè. Enzovoort, hè. Er komt de edel, wat wij Spanje noemen, noemen zij Espanje. Komt er zo'n aanloop voor. Dat is een soort tongval, weet je veel wat. Een Esther. Maar er staan heus maar drie letters. De S, de T en de R. Satar, het is hetzelfde woord. Als je in een handwoordenboek kijkt, of heet zo'n iets, een Bijbels namenboek, of hoe ze dat maar noemen, zoek je de naam Esther op en dan staat er dat het betekent sterretje. Ze zegt ster maar Stella, zegt zij. Maar het betekent verborgenheid, of er staat, als men het uitgebreid doet, want sommigen willen ons alles uitleggen, dan zeggen ze Esther betekent ik verberg mij. Maar ja, dat kan ook. En de aardigheid van het boek Esther is dat je daar inderdaad de naam des Heren dus inderdaad niet in tegenkomt. God speelt geen rol in het boek Esther. Hoewel wij weten dat het wel zo is, maar het staat er niet. Want de Heer verbergt zich daar, daarom heet de hoofdfiguur ook zo. En daarom heet het Bijbelboek zo. Het gaat over de dagen waarin de Heer zich verbergt. En voor zover het boek profetisch is, en dat is het, spreekt het boek over onze tegenwoordige tijd waarin de Heer zich verbergt. Ja, en over dat volk, dat is dan de gemeente, het wordt verdrukt enzovoorts, maar bij gelegenheid dat zal het toch aan de spits der natiën staan enzovoorts. Maar goed, Satar. Ik vind het heel leuk trouwens. Een ster heet Satar, want het betekent dat het verborgen is. Wij hebben er ook een ander woord voor, dat heet UFO. Dat is een unidentified flying object. Dat wil zeggen een niet geïdentificeerd vliegend object. Wij weten niet wat het is. Het staat aan de hemel, vliegt voorbij. We weten niet wat het is, dus noemen we het een ster. Ja, dat woord mysterie, daar herken je het woord in dus, hè? Goed dat je dat zegt even. Mysterion, het Griekse, komt daar dus ook vandaan. Komt allemaal uit het Hebreeuws. En vandaar dat het een ster was die de wijzen bracht naar Bethlehem. Volgens de astronomen kan dat niet, want sterren bewegen zich niet vrijelijk. Die zitten vast in een bepaalde positie, dan wel in een bepaalde baan. En alle pogingen om de ster van Bethlehem te verklaren op astronomische wijze zijn volstrekt onzinnig. Want sterren van astronomen bewegen zich niet en die staan niet stil boven een huis. Maar het staat wel in de Bijbel dat hij dat deed. Dus je moet het woord ster nemen in deze betekenis. Men weet niet wat het was. Iets. Een UFO was het dus, want het is een niet geïdentificeerd vliegend object. Ik denk dat het gewoon de Engel des Heren was, maar dat is weer een ander verhaal. Dat mag ik toch denken. Ik zeg niet dat het zo was, maar dat denk ik. Meer werd er niet gezien, een licht aan de hemel. Dat zag Paulus later ook, een licht aan de hemel. En toen vroeg Paulus, wie zijt gij, heren? Enzovoorts. Ik bedoel, hij werd toch geïdentificeerd daar. Maar die maar weer even terzijde. Maar sterren dus, als uitbeelding van verborgen dingen. We weten niet wat het is. Maar het is wel hemels, overigens. En daarmee is de ster dus een uitbeelding van hemelse dingen. Dat kan op een heleboel manieren. Maar hier staat dat het de uitbeelding is van op zijn minst de engelen der zeven gemeenten. Dan wel gewoon de zeven gemeenten. Hier in de volgende twee hoofdstukken. Waarover later meer, maar het is voldoende om vast te stellen. Die sterren zijn een uitbeelding van deze zeven gemeenten. Want de gemeenten gezamenlijk als één geheel, zijn een hemels volk. En de wereld kent dat volk niet. De wereld kent weliswaar iets als christendom. Maar ik roep wel eens, daar hoor ik niet bij. Het hangt er vanaf wat je eronder verstaat. Maar in het algemeen hoor ik daar niet bij. Waar gaat dat vanuit? Bij welke kerk horen jullie dan? Dan zeg ik, wij zijn extra denominational. Die heb ik. Die heb ik in Zuid-Afrika opgedaan, die term. Extra denominational. Prachtig woord. Buiten denominational, kan dat? Wij horen niet bij een denominatie. Nominatie, dat is heeft het een naam. Wij horen niet onder een naam. Wij horen niet bij de een of andere groep of kerk. Wij horen tot de ene algemene christelijke kerk. De Zuid-Apostolische geloofsbelijdenis, ja. Wij horen gewoon tot de gemeente van Christus. En die heeft hier op aarde geen positie, geen naam. Die past niet in een rubriek, enzovoorts. Dat is wat het is. En dat zit in dat begrip ster opgesloten. Het zit opgesloten in dat wij een hemels volk zijn. Ster. Als sterren bovendien een beeld zijn van engelen, die is algemeen bekend, hoor. U weet wel, er staat dat de morgensterren juichten toen God de schepping maakte. En dan zeggen we, ja, dat zijn de engelen. Nou goed, zouden de engelen gelijk zijn in de zin van hemelse wezens. Dus dat klopt precies. Sterren hield hij in zijn hand. Want wij zijn in de hand des Heren. En dan heet het ook nog zeven kandelaren. Die hebben met sterren gemeen dat ze licht geven trouwens. En een kandelaar is dus, ja, hangt er vanaf hoe diep je erop ingaat. Een kandelaar verspreidt licht. En licht is, Efeze 5, al wat openbaar maakt is licht. Maar je kan ook gewoon Psalm 119 nemen. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. De kandelaar verspreidt licht. Daarna wordt het moeilijk. De kandelaar is eigenlijk ook maar een houten standaard of gouden standaard of wat het maar is. Er staan lampjes op de kandelaar. En die lampjes worden gevuld of zijn gevuld met olie. En olie is een beeld van de Heilige Geest. En omdat de Geest in u en mij woont, worden wij geacht lichtjes te zijn. Moesten wij tenminste vroeger zingen. Rond kerst. Dat de Heer van ons verwacht dat wij zijn als lichtjes. Kaarsjes, ja. Brandend in. En daar stonden we dan als kinderen met zo'n kaarsje in de hand. Maar goed. Toen moesten we het nog uitblazen, ook aan tenten. Dat heb ik nooit begrepen.
Nee, dan toch licht verspreiden.
Ja, dan blaas je toch niet uit. Blust de geest niet uit, staat er. Dat is omdat de geest vuur is. Leven is het namelijk, vuur. Licht, bovendien vuur is tongen, vlammen, tongen. En tongen staat voor taal, voor spreken. Dus dat is een prachtige Bijbelse symboliek. Zie? Kortom, de kandelaren zijn een beeld van de gemeente. Het zijn er zeven, want het zijn hier zeven gemeenten. Maar zeven bij elkaar vormt één eenheid. Uiteindelijk gaat het om één kandelaar en om één gemeente enzovoorts. Heb je die nog? En voor zover we in het zuiden staan, maar ik vertel nou veel te veel in te korte tijd. Voor zover we in het zuiden staan, namelijk hier op aarde. Zijn wij het licht der wereld of zoiets? Verspreiden de menorah, de gouden kandelaar. In de tabernakel en de tempel stond aan de zuidkant. En de zuidkant is de lage kant. En noord is de hoge kant, hè? Ja. Maar zuidkant is de lage kant, dus op aarde. En hier op aarde zijn wij in onze dagen het licht der wereld. En als men ergens het woord van God zoekt, dan komt men bij de gemeente terecht. We hebben dat woord. Sterker nog, het is ons toebedrouwd. En onze verantwoordelijkheid is ook om het te spreken. Dat weet u toch, hè? Om te verkondigen de deugden des genen die ons getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Zal ik u nog wat zeggen? Maar we zijn er nog niet. Dat is Openbaring 11. Daar is sprake van twee getuigen. En daarvan staat, deze zijn de twee olijftakken. Of olijfbomen. Wat ook gekund had. Die voor het aangezicht des Heren staan of zo. Maar het beeld uit Openbaring 11, is ontleend aan Zacharia 4. En daar heb je dat merkwaardige verschijnsel van die kandelaar en die lampjes erop. En er was niemand bij om die lampen te verzorgen of vol te maken. Want dat ging met leidingen, dat is een heel ingewikkeld technisch verhaal. Ging met leidingen, die waren rechtstreeks verbonden met de olijfboom. En geen hand kwam eraan te pas en de lampen bleven branden. En de Heer zei, dat betekent niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Maar het is een uitbeelding in de eerste plaats van de gemeente in onze dagen. Die niet bestaat op menselijke grond of die niet georganiseerd wordt door mensen. Maar het is de geest Gods die in de gelovigen werkt. En die geest in ons die openbaart zich in dat men het woord Gods spreekt. Trouwens, als iemand vervuld wordt met de geest, wat gaat hij dan doen? Spreken. In de Bijbel. En hoe men die termen tegenwoordig gebruikt, daar heb ik het niet over. Dus dat is wat het is. Dus kortom, in dat visioen zag Johannes de Heer met die 7 kandelaren en 7 sterren. En de Heer zegt, nou ja, dat is verborgenheid, want zo noemt hij het eerst. En dan weet je al wat het is dus, althans dat kun je weten. En daarna zegt hij, 7 gemeenten. Maar dan weet je meteen dat die 7 gemeenten die dan voorkomen in die 7 briefjes in de volgende 2 hoofdstukken, dat die gezamenlijk uitdrukking geven aan die ene gemeente uit onze tegenwoordige tijd. En daarna ga ik meteen maar verder, want aan de inhoud van die brieven kom ik nou toch niet meer toe, maar daarom kan ik het wel inleiden. Het punt is namelijk dat wij in hoofdstuk 2 en 3 7 korte briefjes vinden die geacht worden geschreven te zijn, dan wel gedicteerd, natuurlijk, door de Heer Jezus zelf. Brieven die bovendien een wel heel vreemde adressering hebben, want ze worden geadresseerd aan de engel der gemeente van enzovoorts. Schrijf aan de engel, 2 vers 1. Schrijf aan de engel der gemeente van Efeze. Engel van de gemeente in Efeze. Toen heeft men natuurlijk bedacht, maar dat kunt u allemaal zelf ook bedenken, dat het woord engel misschien gebruikt wordt voor de scriba van de kerk in Efeze. Heet toch een scriba, dacht ik? Ik ben er niet goed in thuis, maar dat is de secretaris in gewoon Nederlands. Voor zover dat Nederlands is trouwens. Maar aan de... Ja, en dat is natuurlijk leuk bedacht. Maar waarom vinden we dan al die andere brieven in de Bijbel die rechtstreeks geschreven zijn aan de gelovigen, de heiligen, waar ze maar waren. Onder andere in Efeze. En die brieven worden niet geadresseerd aan de secretaris, dan wel scriba. En om die man nou een engel te noemen. Oh, misschien was het een dame, dat zou ik. Ja. Maar goed, ja, dat heb je daarmee niet verklaard. Dat merkwaardige taalgebruik. Toch? Ja, nee, het kan, want het woord engel, het Griekse woord eigenlijk, hè, wat gewoon overgenomen is, angel, dat is gewoon Grieks. En dat betekent eigenlijk alleen maar boodschapper. En wordt dus ook gebruikt voor hemelse boodschappers. En daarom noemen we hemelse boodschappers ook engelen. Sorry, het is zo. En als het Hebreeuws zou geweest zijn, dan zou engel, zou Malach geweest zijn, want Malach is weer een boodschapper. En het wordt ook vertaald met engel. Maar ook met koning. Al spreekt men het dan uit als Melech, maar dat moet je zelf dan maar weten hoe je het uitspreekt. Zo werkt het. Dus dan is het een boodschapper of een koning en dan zeggen we, nou ja, dat kan de baas zijn, de bisschop van de gemeente, als het Rooms-Katholiek is dan, hè, de oudste, de voorganger van de gemeente, die kun je dan ook wel koning noemen. Vandaar dat wij spreken over kerkvorsten. En vandaar dat Rooms-Katholieken met zo'n soort verklaring helemaal geen moeite hebben. Heb u dat nog? protestanten wordt iets moeilijker. Maar allen hebben problemen met deze brieven. En ik zal u zeggen waarom. Dat is omdat het ook helemaal niet de bedoeling was. En dat blijkt uit de inhoud van die brieven die we nog niet besproken hebben. Dat deze brieven een boodschap zouden hebben, specifiek voor de gelovigen in Efeze, Smyrna, Thyatira, Pergamus, Sardis of waar het maar was. Later zullen we zien, als we de inhoud van zo'n brief lezen, dat het ook helemaal geen zin heeft om zulke dingen te schrijven. Het is meer vaststelling van feiten. Bij jullie is het zus en dit is het nou, wat ik tegen u heb is dit en dat. En wat ik wel aardig vind is dat jullie zus en zo. Maar wat moet je met zo'n brief? Laat hij zeggen hoe hij het wel hebben wil. Maar dan zeg ik, maar dan hebben we brieven waar dat in staat. En veel uitgebreider, waar je wel wat aan hebt. Ja, begrijp me goed, je kunt altijd wel ergens een vers uit zo'n brief nemen en iets mee doen. Maar om voor het ene vers dan zo'n briefje te schrijven en dan nog in een Bijbelboek dat in zijn geheel zou gaan over de dag des Heren, kortom over de wederkomst van Christus. Wat hebben deze zeven briefjes er dan mee van doen? Men weet er dus inderdaad geen raad mee. En ik kan u een opsomming geven van wat men allemaal bedacht heeft, wat voor soort verklaringen er zijn. Maar ik zal u meteen zeggen hoe het echt zit, want daar heb ik niet de minste twijfel over. Wij vinden in deze brieven namelijk, in deze vorm van deze zeven brieven, vinden we gewoon een profetie, één grote lange profetie van twee hoofdstukken over wat wij zouden noemen de kerkgeschiedenis. Genummerd. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En de zeven brieven hier zijn profetieën over zeven verschillende fasen in de kerkgeschiedenis. In hoe het zou gaan met de gelovigen hier op aarde. En als je het achter elkaar leest, dan vind je een verslag inderdaad van wat er zoal gebeurd is met de kerk. Of hoe je dat dan maar noemt. Ik vind het prima om het kerk te noemen, omdat het hele woord in onze Statenvertaling toch niet voorkomt. En wij protestanten geneigd zijn om het woord kerk dan toch toe te passen op de aardse vormen en verschijning daarvan. Heb u die nog? Nou ja, en wat men in het algemeen de kerk noemt, heet in de Bijbel, in de Statenvertaling, de gemeente. Dat is om het woord kerk te vermijden, omdat onder kerk in die dagen verstaan werd die ene. Niet de ene algemene, maar de Rooms-Katholieke. De Romeinse kerk. Hebben jullie dat nog? Maar ik kan er niet anders van maken dan dat die zeven brieven beschrijvingen geven van wat je dan zeven perioden moet noemen, of zeven fasen in de loop van de kerkgeschiedenis. Dat die verklaring niet populair is, dat wil zeggen, hij is wel bekend, ik hoef het niet te verzinnen hoor. Dat die verklaring niet populair is, ja, dat laat zich eenvoudig verklaren, omdat populair, mag ik het populair zeggen? Omdat populair gezegd de vloer wordt aangeveegd met eerst de Rooms-Katholieke kerk en daarna de protestantse kerken. Die rekent ermee af. Hij zegt, ik vind niks. Nou ja, hier en daar is wel eens wat te melden wat dan toch wel goed is. Maar bij elkaar genomen, er is er eigenlijk maar één bij in de hele reeks die positief is van teneur. Van melodie betekent dat. Van algemene, hè? Er is er maar één bij echt in majeur, laten we het zo zeggen. Dat is de brief aan Philadelphia. Vanaf hoofdstuk 3, vers 7. Hoewel daar ook nog wat lelijkste melden valt, dat wel. Maar het is de meest positieve. En dat komt omdat het de weergave is van de periode van terugkeer naar de Bijbel en alleen maar de Bijbel en vooral van buitenkerkelijke, extra-denominational, van buitenkerkelijke activiteiten door individualisten, door individuele gelovigen die actie ondernamen, die zending begonnen te bedrijven enzovoorts. Dat is wat men van ouds evangelisch noemde. De term is al lang weer ergens anders voor gebruikt, dus dat maakt het heel lastig. Maar dat is zeg maar, ik kom er later wel op terug, maar zeg maar vanaf de 17 zoveel, de Wesley's, denk ik, daar zo in die buurt. Hoe heet ze? John en Charles, geloof ik. Die er zomaar op uitgingen. Op een paard, zal ik maar zeggen. Dat was letterlijk. Die erop uitgingen en overal waar ze kwamen, daar begonnen ze te evangeliseren. Gewoon in de buitenlucht, de evangelie te prediken. Daar is de Methodistenkerk uit ontstaan, later. Maar ja, het is weer ingekapseld, want zo gaat het in de wereld. Het moet in een laadje, het moet een naam hebben. Al was het maar voor de fiscus. Dat vind ik een goede reden trouwens, maar dat terzijde. Maar die gingen er gewoon op uit. En die waren weliswaar van de Anglicaanse kerk, predikanten, officieel. En de kerk stelde het niet op prijs, maar ja, ik kon er ook verder niks aan doen. Die machtsmiddelen had de kerk dan weer niet, dus ze deden het gewoon. En niet alleen in Engeland, vooral in het zuiden van Engeland, maar ook in de Verenigde Staten. In de eerste tijd eigenlijk van de Verenigde Staten. Enzovoort. Dat deden ze en ze hebben altijd opvolgers gehad. Niet veel, maar mensen die sterke evangelisatie- en zendingsdrang hadden en ook uitleefden. Het wordt dan ook algemeen beschouwd. Het werd al, laat ik het zo zeggen. Het werd al in mijn jeugd. Dat is tamelijk lang geleden inmiddels. In mijn jeugd was de verklaring: Philadelphia gaat over onze tijd. Maar toen ik echt wakker werd, toen dacht ik: ja, die van mijn ouders wel, die het me verteld hebben. Maar van mijn tijd dan toch niet meer. Want vandaag vind je er niks meer van terug. Nou ja. Bepaalde tendensen, bepaalde stromingen zijn er altijd geweest. En vergis je niet, er zijn altijd mensen geweest die op eigen houtje gewoon het evangelie predikten. Maar dat dat grote invloed had en dat het van invloed geweest is op de geschiedenis, om zo te zeggen, dat het de geschiedenisboekjes gehaald heeft, al was het maar de cultuurgeschiedenis, ja, dat was niet altijd zo. Er zijn altijd mensen geweest, zoals wij, zal ik maar zeggen, die helemaal nergens bij hoorden, die zelf een Bijbel hadden en geloofden enzovoorts. En die vormden ook een groep, ze stonden nooit echt alleen. Het is altijd geweest. Dat is niet maar sinds de kerkhervorming of wat het maar was. En ook niet sinds de Wesley's. Dat is altijd zo geweest. Zo is het ook begonnen. Overigens. Nee, Billy Graham hoort in dat rijtje thuis. Ik ken ze niet allemaal, maar wij kennen Billy Graham. Die man die noemde zich Billy trouwens, Billy Graham. Omdat zijn voorbeeld was die van de generatie daarvoor. Dat was Billy Sunday. En Billy Graham ging dus op stap met iemand die ook de zang leidde. Samen zang leidde. En dat was, mij ontschiet altijd die naam. Nee, ik bedoel niet George Beverly Shea. Dat was de solozanger, de voorzanger. Maar iemand die de reageerde. Ik ben het weer kwijt. En die man die speelde ook trombone. En we glijden met de trombone, de samenzang. Daar kun je goed op zingen en glijden met zo'n ding, deed hij. Maar dat is wel leuk, maar dat was niet nieuw. Want die Billy Sunday had ook iemand bij zich, die heet Rhoda Heaver. Als je zangbundel doorzoekt van Johannes Deer, komt hij de naam wel ergens tegen. Staat er ergens boven. De Rode Vaas. Rhoda Heaver, en die speelde trombone en leidde daarmee de samenzang. Enzovoorts. Begrijp je wel, dat is een traditie geweest. En dit is er een die over de hele wereld bekend geraakt is in de Angelsaksische volkeren. Maar ja, ik denk altijd, ik niet om arrogant te doen, maar ik kom ook uit zo'n traditie. Van mijn vader natuurlijk, maar die had ook zo'n voorbeelden die je navolgde. En die kwamen ook weer uit een traditie. Maar goed, dat ga ik je allemaal niet vertellen. Dat is allemaal op kleinere schaal dan wel. Maar het is wel een Bijbelse traditie. Maar vandaag bestaat dat eigenlijk niet meer. Tegenwoordig is alles ingekapseld. Zijn het organisaties, instituten. Alles is trouwens geïnstitutionaliseerd. Ik bedoel, als je... wat zou ik eens zeggen? Ik bedoel, je kan wel postzegels verzamelen, maar je bent meteen lid van een vereniging of een club. Ja. En dan moet je betalen en dan moet je bestuursvergaderingen en weet ik veel. Er zijn allemaal instituten voor. Of je gaat blokfluit leren spelen, dan kom je in zo'n orkest terecht. Dan heb je weer een bestuur en een landelijke en internationale gemeenschap van de federatie van blokfluitverenigingen. En, om het wat geks te roepen, maar het is echt zo. Alles is geïnstitutionaliseerd. Zie? En alles is, had het over muziek. Oh ja, alles is ingepakt door de conservatoria. Want je moet er wel een papiertje bij halen. Maar met zwemmen ook zo, hè. Als je een beetje kan zwemmen, moet je wel een diploma. En dan sta je geregistreerd. En dan weet ik veel. En dan kom je in een programma terecht voor verdere ontwikkeling. Enzovoort. En als je gaat schaatsen voor de wereldkampioen. Dan moet je weer bij een ploeg. En die wordt dan weer gesponsord. En dan, mens, wat een getop allemaal. En als je een christen bent, dan moet je ergens bij horen. Nee, dan hoor je al ergens bij. Hè? Wat zong Johannes de Heer? Dat lied, dat kent ook niemand meer, hoor. Ik behoor tot zijn gemeente en dat is genoeg voor mij. En dan het refrein, ja, dat is genoeg voor mij en dat is genoeg voor mij. Ik hoor bij zijn gemeente en dat is genoeg voor mij. Hè? Volg geen partij of secte, ook daarvan ben ik vrij. Behoort tot zijn gemeente en dat is genoeg voor mij. En hij was Nederlands ervan. Ja. En zo is hij ook begraven, zuster. Ja, vanuit de Nederlandse van de kerk. Maar hij zong, ik hoor nergens bij. En gelijk had hij. En dat andere, ja, daar gaat het niet over. Ik geloof niet dat de Heer dat aan je vraagt later. Bij welke club was jij?
Hè? Nou, we waren er aan de gang.
Hè? Als hij het vraagt, dan zeg ik... Ik was bij de vereniging van stereofotografie. Okay. Maar ja, zoiets zeg ik dan.
Nou,
hè?
Nou, dan moet
je... Ja, denk het. Dat hoop ik wel tenminste. Maar goed... Maar het is maar om u duidelijk te maken hoe dat zit. Hè. Als je dus, en daarmee is trouwens ook verklaard waarom het heet aan de engel van. Want ik ken nog een ander woord voor engel. Want het gaat toch over bedekking, verborgenheid. Maar wat zit er achter het woord engel? Mijn antwoord is geest. En als geestelijk is, dan is het niet letterlijk. Dat wil zeggen... Het is bij wijze van spreken gericht aan gemeente in Efeze. Als het ware. En daar blijft het dan ook bij. Dat wil zeggen, dat is de literaire vorm waarin dit gegoten is. En iedereen die het leest struikelt daarover. Over de vorm waarin deze woorden geschreven zijn. De vorm is die van zeven bij elkaar horende briefjes. Maar daarover hebben wij het de volgende keer. We zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank te mogen behoren tot die ene gemeente. Tot die ene algemene christelijke kerk. Te behoren tot die verzameling van gelovigen die deel hebben gekregen aan u, aan uw eerstgeboorterecht, en die geroepen zijn voor een hemelse erfenis en die gemaakt zijn tot koningen en priesters zoals we dat leren in uw woord. Wij danken u dat wij daarmee ook mogen leren dat wij niet horen bij deze wereld. En dat het een wereld is in duisternis is, wellicht met goede bedoelingen, maar niettemin... Wij worden geacht de waarheid te kennen, omdat u ons onderwijst en schijnt met uw licht in onze harten en ons maakt tot een volk voor uw naam. Wij danken u dat we mogen uitzien naar die geweldige toekomst, wanneer wij als gemeente met u geopenbaard zullen worden in heerlijkheid en betrokken zullen zijn in de openbaring van dat koninkrijk van Christus. Maar in onze dagen danken we u dat... Hoewel wij leven in een verwarde en onwetende wereld, in een eigenwijze wereld bovendien, dat we in alle nederigheid en eenvoudigheid tot u mogen komen. En uw woord mogen openen, opdat u ons daaruit zou onderwijzen, los van welke omstandigheid dan ook, ons zou onderwijzen in uw eeuwig voornemen, in wie u bent en in het bijzonder ook in wat u doet in deze dagen der verborgenheid. Daarom dragen we onszelf aan u op en vragen u, op grond van uw beloften, wees u ons nabij, om Christus wil. Amen.